Goedemorgen allemaal. We zijn deze ochtend zo ongeveer hierheen gevlogen. Het was heel rustig op de weg gelukkig, dus dat ging. Maar we hebben niet te hard gereden hoor. We zijn blij dat we hier weer in Uithoren mogen zijn en dat ik ook Gods woord mag delen met u. Maar ik wil toch nog even beginnen met een klein reclamepraatje over hoe het met ons gaat en na de dienst kunnen we natuurlijk nog even verder praten en babbelen met elkaar. Als u onze nieuwsbrief gelezen heeft, die is een paar weken geleden denk ik rondgestuurd, ook in de ECG, zijn er veel veranderingen in ons leven, in ons gezin, kinderen die getrouwd zijn, de deur uit zijn en plots zijn we samen thuis met twee honden. Dat is heel interessant, heel anders, maar ook heel fijn. Die veranderingen in ons leven. Nu, in de bediening is er eigenlijk ook niks meer zeker, zoals ik het nu aanvoel. We zitten in een heel groot veranderproces als BZ, als organisatie. En dat was ook wel nodig na een 20 jaar om je visie te herzien, je strategie. De enige wat echt zeker is, dat we het evangelie willen blijven verkondigen in België en gemeentes willen stichten. Alleen soms de manier hoe je dat doet moet wel eens veranderen, omdat de maatschappij verandert, de mensen veranderen. Waar bereik je ze nog? Waar zijn de mensen in hun leven? En we zitten nu als BZ, als organisatie, in dat proces. Voor iedereen binnen de BZ is dat spannend, want eigenlijk iedereen zijn bediening en plaats en wordt bekeken van waar ben je mee bezig? Waar zijn we mee bezig? En dan ben ik degene met een grote zekerheid, want administratie zal er altijd blijven bestaan. Als je een organisatie hebt, heb je ook administratie die gedaan moet worden. Nu is het daar ook wel spannend, want in de zending werkt dat niet zo makkelijk als iemand vertrekt, dat er zomaar weer iemand anders voor terug is. Voor de zomer was bijvoorbeeld onze PR-medewerkster na 5 jaar, ging ze een andere bediening doen en gelukkig kon begin september ook weer een nieuw iemand beginnen. En zo zijn er altijd weer wisselingen. Als u in onze nieuwsbrief gelezen hebt, zijn we wederom op zoek naar een boekhouder. Dat lijkt wel binnen de zending de meest wisselende plaats te zijn van boekhouders, mensen die financiële administratie doen. En daar bidden we nu voor dat voor eind december we iemand gevonden hebben, anders ben ik denk het haasje weer om de administratie over te nemen. Ja, de BZ is in verandering, maar dat is niet erg. We zijn altijd bezig met kijken van hoe kunnen we het evangelie aan de mensen brengen. En we hopen daar in het komende jaar ook wat meer openheid over te geven, meer over te communiceren. Zoals u misschien ook weet, bestaat de BZ ook 100 jaar. Dat jaar begint eigenlijk eind december, eigenlijk het officieel 19 december is de officiële verjaardagsdatum dat het 100 jaar geleden is dat Ralph Norton de roeping echt kreeg om de Belgische evangelische zending op te richten en het werk wat we nog steeds doen in België te starten. Er zal een aantal activiteiten dit komende jaar zijn, waar een hoogtepunt op zaterdag 11 mei, waar een viering is, waar eigenlijk iedereen wordt uitgenodigd die interesse heeft, ook mensen uit Nederland, uit de achterban of mensen die geïnteresseerd zijn om daar naartoe te komen. Een dag, ik weet daar niet zo heel veel van, want ik ben daar niet bij betrokken bij de organisatie, gelukkig deze keer. Maar hou die datum in de gaten. En zo zullen een aantal activiteiten door het jaar heen zijn waar we aandacht willen besteden aan Gods trouw, al 100 jaar voor de Belgische evangelische zending en evangelieverkondiging in België. Nu, misschien kent u ons 3 maandelijks magazine, Ralph. U kunt zich daarop abonneren, dat is helemaal gratis, wordt u thuis gestuurd. En als u dat nog niet ontvangt, Dan als u zich daar vandaag voor opgeeft, krijgt u dit boekje. Ik heb er vorige keer ook al wat reclame voor gemaakt, Pray for Belgium. Maar ik denk, neem het nog maar weer mee, een aantal exemplaren. Er zijn vast mensen die zeggen van, ah, ik zou dat boekje wel willen hebben. Dit boekje is eigenlijk 10 getuigenissen van mensen die voor de zending gewerkt hebben. Ook al niet meer leven sommigen. Maar ook mensen die op dit moment nog voor de zending werken. Over wat God in hun leven gedaan heeft en hun bediening. Dus van harte aanbevolen. Het geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt en bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat staat in Hebreeën vers 11. En in Romeinen 10 vers 10 staat, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Geloof is, ja, dat kan je eigenlijk niet bewijzen. Niet zoals een wiskundige formule voor kan bewijzen. Maar het is wel een vaste grond van de dingen die men hoopt. Maar het is eigenlijk ook een bewijs van de zaken die we niet zien. God kunnen we niet zien. Maar toch kunnen we zo'n rotsvast geloof hebben dat we het eigenlijk zeker weten. Geloof heeft dus ook te maken met een diep vertrouwen in God. En dat vertrouwen, geloof, heeft met vertrouwen te maken. En als we vertrouwen, heeft het ook met relatie te maken. En wat is er niet belangrijker in een relatie dan communicatie? Communiceren, spreken, luisteren naar elkaar, waarmee je de relatie hebt. Maar ook met God kunnen we spreken en luisteren. Wat is het belangrijk om die communicatie met God te hebben? In Lucas 11 vers 1 staat, en het gebeurde toen hij, Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heer, leer ons bidden, zoals Johannes ook zijn discipelen geleerd heeft. Jezus was aan het bidden. Zijn discipelen waren erbij, of in ieder geval een aantal. En ze zagen Jezus bidden en ze hoorden hem waarschijnlijk bidden. En ze zagen iets en proefden iets, dat ze zoiets hadden van, hé, dat kennen we eigenlijk niet. Heer, leer ons dat ook, dat bidden. Waren de discipelen dan helemaal niet bekend met gebed of bidden? Oh, zeker wel. De Joden baden heel veel. Ze hadden zelfs vaste gebedstijden. En dan nog bij de feesten en andere hoogtijdagen werd er heel veel gebeden. En toch zagen ze in het gebed van Jezus dat er iets anders was. Het was niet een gebed wat opgezegd werd als een ritueel of als iets standaards. Nee, ze proefden daar iets van relatie. Communicatie met de Hemelse Vader, met God. Ja, daar hadden ze zeker van gehoord. Die dienden ze ook, die wilden ze dienen. En toch zagen ze dat er een absoluut groot verschil was met wat ze gewend waren in hun eigen gebeden, in hun dagelijkse gebeden. En daarom wil ik het deze ochtend niet over geloof hebben waar ik mee begon, maar over gebed. Wat is bidden eigenlijk? Ik zei het al, het is communicatie, het is spreken, het is luisteren, kenbaar maken aan God, wat onze hartsverlangens zijn, wat we graag zouden willen zien gebeuren. Maar gebed is ook stil zijn, luisteren. Luisteren naar God. Spreekt hij dan? Spreekt hij tot mij? Doet hij dat nog vandaag? Kan hij tot ons spreken? Ja, hij spreekt door zijn woord. De Bijbel lezen. Waardoor God, als je een tekst aan het lezen bent die je misschien al heel vaak gelezen hebt, die je goed kent, opeens een vers eruit ligt, waardoor je weet van, hij wil iets tot mij zeggen vandaag, door dit vers heen. Daar moet ik verder over nadenken. Gebed moet ook inhoud hebben. Het moet niet iets standaard zijn wat je opraffelt of uitspreekt. Nee, het heeft diepgang, het moet diepgang hebben, want het gaat over een relatie, over communicatie. God wil zijn hart aan ons tonen en eigenlijk in de voordienst waar het over genade ging, is het ultieme waar God zijn hart getoond heeft. Voor de mens, zijn liefde. We kunnen bidden om geestelijke dingen, maar we kunnen ook bidden om hele praktische noden die we hebben. We moeten natuurlijk niet bidden wat God moet doen voor ons. Want Hij is natuurlijk soeverein. Hij is almachtig. En toch wil Hij dat we heel dichtbij komen. Met dank. De Bijbel roept ons op om te bidden zonder ophouden. Regelmatig. Het kan ook een spontane reactie in ons leven zijn. Een spontane gewenning misschien. Dat we in eigenlijk alles wat er gebeurt in ons leven naar God toe gaan. Met de dingen die we helemaal niet begrijpen. Maar ook iets met blijdschap, met dank. Wat is onze reactie naar God toe? Als er een blijde gebeurtenis is, zeggen we dan dank u Heer. Of dank u dat u me vandaag helpt. Kunnen we God danken ook in moeilijke omstandigheden? Kunnen we blij zijn als er verdriet is? Eigenlijk is bidden als ademhalen. Ik sta hier nu misschien 5 minuten te praten en u zit daar en we halen allemaal adem. We hebben zuurstof in ons lichaam nodig om dat ons lichaam blijft werken. Er gebeurt een verbranding in onze cellen en daar is zuurstof voor nodig. Dat geeft energie voor ons lichaam, waarom we hier kunnen zitten, waar we kunnen bewegen. En eigenlijk zoals adem en zuurstof de brandstof voor ons lichaam is, zou gebed de brandstof voor ons geestelijk leven moeten zijn. Om onze geestelijk leven levend te houden, energie te geven. Bidden omvat dus eigenlijk heel, heel erg veel. Dat is niet 's morgens als je opstaat van een dankgebed uitspreken en dat was het dan weer voor vandaag. Nee, bidden is eigenlijk de hele dag door. Bewust, onbewust. Ja, zeg je, ja, maar ik heb ook zoveel praktische dingen. Ik moet naar school, ik heb mijn schoolwerk, ik moet studeren, ik moet werken. Maar ook daar kunnen we met een biddend hart leven. Maar bidden omvat heel veel. En ik ga deze ochtend maar eigenlijk 1 klein aspect van bidden verder belichten. Maar voordat ik dat doe, wil ik ook nog een ander klein boekje tonen. Ik heb daar 20 exemplaren van bij me. U mag dat straks gratis meenemen. Dat heeft een collega, Guy, eigenlijk samengesteld. En dat gaat over gebed. Guy is sinds 1 jaar bij de BSZ, hij heeft een bediening. Op dit moment combineert hij dat met een halftijdse baan, omdat ja, er niet genoeg financiën zijn om dat voltijds te doen. Maar Giesen, bediening is gebed. Giet komt 2 keer per week naar de Nortonhuizen, daar is een ruimte, een gebedsruimte ingericht waar hij bidt. Er komen andere mensen ook regelmatig en hij heeft het boekje samengesteld. En het boekje gaat over gebed, over belijdenis, danken, lofprijzen, vragen of smeken, voorbeden met innerlijke bewogenheid, bidden in Jezus' naam vanuit zijn woord, leren zien wat hij voordoet en aanbidden en luisteren naar Gods stem. Dat zijn 1 aantal kleine hoofdstukjes waar hij kort iets over gezegd heeft, dus u mag die straks gratis meenemen en ik zal ze ook achterlaten. Dus ik wil u meenemen in 1 aspect van gebed. En we daarvoor openen het woord van God in Romeinen 1. Romeinen 1 vanaf vers 8. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in heel de wereld wordt verkondigd. Want God, die in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door de onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Paulus zegt om te beginnen naar zijn groet, het eerste stukje van de Bijbel, allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen. Hij dankt God voor de gemeente van Rome. Hij dankt God voor de mensen die daar zijn. Hij spreekt zijn dankgebed dagelijks uit voor de gemeente, voor de mensen in de gemeente van Rome. Kende hij die mensen dan goed? Absoluut niet, hij was er nog nooit geweest. En toch dankt hij God voor hen. Hij kende de gemeente niet, hij kende de gemeente alleen uit de berichten die hij kreeg vanuit de gemeente in Rome. Maar hij wist zich verbonden met hen, door Jezus Christus. Hij dankt zelfs zonder ophouden voor hen. Waarom doet hij dat? Hij voelt zich verbonden met hen. Hij verlangt ernaar om bij ze te zijn. En dat hebben we gelezen, om onderling bemoedigd te worden. Elkaar aan te moedigen, van elkaars geloof te leren. En ik denk dat het heel belangrijk is, de houding die Paulus hier heeft naar de christenen in Rome, in deze brief die hij schrijft. Hij is een groot leraar. Hij brengt het evangelie. Hij is een evangelist. Hij sticht gemeentes. En er is een gemeente in Rome die daar is ontstaan zonder hem. Maar je proeft bij hem absoluut niets van, ja, ik ben de grote leraar en ik wil naar jullie toe komen om jullie wat te leren over God. Nee, zijn houding is echt, gelijkwaardig. En vanuit die houding dankt hij God voor de gemeente, voor de christenen. Was dat dan zo'n perfecte gemeente? Was daar niks mis mee? Absoluut wel. En als je in de Romeinenbrief ook leest, kaart hij heus wel problemen aan die er in de gemeente zijn. Maar hij zegt niet, hij begint zijn brief niet van, jullie moeten nu eens goed luisteren wat jullie allemaal verkeerd doen, en dan zal ik voor jullie bidden. Nee, hij begint uit dankbaarheid naar God toe, te bidden voor de gemeente, voor de christenen al daar. We gaan een briefje verder naar de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Vanaf vers 4. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot de einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot gemeenschap in zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Korinthe, een andere gemeente. Een gemeente die hij goed kende. Hij kende de mensen daar ook, kende verschillende mensen daar. Hij kende de problemen daar. En als je verderop in de Korinthebrief leest, haalt hij duidelijke problemen aan, zelfs grove zonden. En toch begint hij ook weer zijn brief met God te danken voor de gemeente, voor de genade die Jezus Christus daar bewezen heeft, de genade die de mensen aangenomen hebben. En hij noemt zelfs dat ze rijk geworden zijn in de genadegaven van God. Hij dankt ook hier God voor de christenen, voor de gemeente. Later in zijn brief zegt hij heus wel waar het op staat. Wat hij vindt dat er mis is, of wat er gewoon mis is in de gemeente. Hij richt zich dus wel eerst op God, om God te danken voor de gemeente. Zo kunnen we ook lezen in Efeze. Als we naar de Efezebrief gaan, Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot 21. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in Jezus, Heer Jezus onder u, en van de liefde van alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, ook overeenkomstig de werking en de sterkte van zijn macht. Efeze, andere gemeente. Hij bidt en dankt God voor de gemeente. Omdat zij de genade en de heerlijkheid van Christus en de wijsheid van God mogen ontvangen. Paulus bidt. En dit is maar eigenlijk één aspect van gebed wat ik wilde belichten deze ochtend. Zijn gebed is altijd in dank naar God gericht. Herinnert eraan wat God gedaan heeft in de mensenlevens. De genade die God betoond heeft. Alleen de genade is van God. Maar wat belangrijk is, is de houding die hij aanneemt als leraar in het dankgebed naar God toe. Danken voor de gemeente, danken voor de christenen. Ondanks dat hij weet dat er van alles mis is in de gemeentes. Hij schroomt ook niet om dat te noemen. Hij stelt het aan de kaak, maar zijn houding, zijn hart is van gelijkwaardigheid. Van mede broeders en zusters. Hij verlangt er zelfs naar, zoals we in Romeinen gelezen hebben, om naar ze toe te komen. Maar hij bidt dus ook om praktische zaken. Hij zegt, God, ik wil graag naar Rome toe. Wilt u die weg voor mij openen? En uiteindelijk weten we, hij is in Rome gekomen, maar wel op een iets andere manier dan hij waarschijnlijk zelf gedacht had. Hij was daar gekomen als gevangene. Maar hij is er gekomen. En als we dan lezen hoe hij in Rome het evangelie deelde. Hij was wel in zijn huis, hij had een bewaker bij zich. Maar de mensen waren vrij om te komen en hij deelde daar het evangelie. Dus God heeft zijn gebed verhoord. Op een andere manier dan dat hij verwacht had. Maar zijn hart was altijd dankbaarheid naar God toe. Hij stelt zich op als een gelijke, als een broeder, als een zuster. Hij bidt ook voor die praktische zaken. Wat zegt dat dan aan ons? Wat kunnen wij dan daarvan leren? Het was fijn dat Paulus dat deed en dat was misschien heel goed. Hoe bidden wij? Hoe kijken wij naar broeders en zusters, naar andere gemeentes, naar andere christenen hier in Nederland, in België, wereldwijd? hebben we ook een hart van dankbaarheid. Dankbaarheid voor wie ze zijn, dat ze ook christenen zijn, dat er gemeentes zijn. Ja, zeker, we zien verschillen. Er zijn dingen waar we het niet mee eens zijn misschien. Theologisch hebben we andere standpunten. Maar zijn we niet nog steeds verbonden in Jezus Christus als broers en zussen? Danken we voor de ander? Ook al zien we dat daar een verschil is? Zien we dat er moeite is? Ja, dat is niet makkelijk. Zeker als er misschien een broeder is die u iets heeft aangedaan. Soms hebben we het gevoel als we gaan danken voor mensen, of als we moeten danken of willen danken voor mensen, dat we dan mee eens zijn met wat er gebeurd is. Of mee eens zouden moeten in moeten stemmen met misschien een ander theologisch inzicht. Ik denk het niet. Paulus zei ook niet van, ik dank God voor jullie en wat jullie doen is allemaal goed. Nee, er mogen verschillen van inzicht zijn. Er is soms moeite en strijd. Maar kunnen we bidden uit een houding van de ander uitnemender achter dan jezelf? Jezus leert zelf in Matteüs 5, vers 44, maar ik, Jezus dus, zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Dat is nogal wat. In die stukje die we over Paulus gelezen hebben, brengt Paulus dat in de praktijk van zijn leven. En hij deelt erover. En dat is echt niet geveinsd. Hij meende het echt uit het diepst van zijn hart vandaan. Danken voor broeders en zusters, danken voor gemeentes, ondanks dat je ziet dat daar dingen gebeuren die in jouw ogen misschien niet goed zijn, of die niet goed zijn. Maar Paulus dankt God. Hij dankt niet de mensen, hij dankt God voor de broeders en zusters. Hij dankt voor wie ze zijn. Schepselen van God die de redding van Jezus Christus aangenomen hebben. De genade hebben leren kennen. Want we maken eigenlijk allemaal fouten in ons leven. We doen allemaal dingen wel verkeerd. En we hebben allemaal dagelijks die genade van Jezus Christus nodig. Dus ik roep ook op om te danken. Te danken voor uw broeder en uw zuster, ook al heeft u daar moeite mee. Misschien voor een gemeente of waar ze dingen op een andere manier beleven. Maar wel Jezus Christus centraal staat. We kunnen voor die broeders en zusters danken. We bidden voor broeders en zusters die in verdrukking zijn. Die op een andere manier misschien moeten samenkomen dan wij gewend zijn. Wij zijn gewend om op zondagochtend samen te komen als gemeente. Door de week nog een paar keer misschien met een bidstond of een andere vergadering. Er zijn gemeenten die dat misschien op een andere manier doen. Gedwongen of soms bewust door de omstandigheden. Laten we danken. Laten we danken met dat God in zijn genade mensen roept. Dat mensen leren ontdekken wie Jezus Christus is. Zijn genade. En in dat danken, ja, dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als er een persoonlijk probleem is met een broeder of een zuster. Daar worstelen we mee. Maar hoe worstelen we dan? Worstelen we met onszelf daarmee? Hebben we er moeite mee? Of worstelen we met God daarmee? Gaan we naar God toe en zeggen van, ja, ik zou eigenlijk voor die broeder of zuster moeten danken, omdat hij gewoon broeder of zuster is. 2 weken geleden waren Annette en ik op een retraite en het thema van de retraite was het leven van Jacob. En op een gegeven moment komt Jacob bij de Jabok. Hij brengt al zijn goederen over, maar hij blijft erachter en hij worstelt daar met God. Ik weet niet of u het verhaal kent. En hij laat God eigenlijk in die worsteling niet los en God laat hem niet los. En eigenlijk is dat ook voor ons, onze houding. De dingen waar we moeite mee hebben, we moeten worstelen met God en zeggen, God kan daar tegen hoor, als we zeggen van Heer, ik begrijp dat niet. Ik heb daar moeite mee. Ik kan dat eigenlijk niet. Nee, natuurlijk kan je dat niet. Maar in mijn genade kan je het wel. Ik kan je kracht geven. Ik ben bij je. Laat mij niet los. Ik laat jou ook niet los. En dan kunnen we God danken. Danken dat hij ons niet loslaat. En danken voor de gemeente, de broeders, de zusters. Om ons heen. In de hele wereld. En kunnen we verlangen naar dat we elkaar kunnen aanmoedigen in het volgen van Jezus Christus. Zoals Paulus ook zei en de Romeinen van ik wil naar jullie toekomen. Om te delen. Om ons geloof te delen. Om elkaar aan te vuren. Om God niet los te laten. Om Jezus Christus te volgen. Om wat, het voorbeeld wat Jezus gegeven heeft. Gestalte te doen geven in ons, in ons eigen leven. Bidden is als ademhalen. Het is communicatie. Het is relatie met God. Niet alleen maar hoeven dankbaar te zijn naar God toe. We kunnen met alles naar God toe. Met al onze worsteling, onze moeite, onze strijd. Maar in dankbaarheid naar God. We moeten gewoon dankbaar naar God zijn. Want hij heeft alles gegeven, het meest dierbare, zijn zoon, om ons te redden. Wij kunnen daar absoluut niets aan toevoegen. Het is pure genade. Laten we bidden. Bidden is als wandelen ook. Wandelen met Jezus door het leven. We hebben op onze voordeur al sinds dat de kinderen klein zijn een kleine slogan geplakt. Jezus is bij je, ga in vertrouwen. We kunnen met vertrouwen gaan, de wereld in, leven. Want Jezus is bij ons. Waar we ook zijn, Jezus is daar ook. En dat is wat we vaak ook vergeten. Jezus is erbij. God is erbij. Laten we danken. Laten we God danken voor wat hij gedaan heeft. Laten we God danken voor de redding die u gegeven heeft. De redding die ik heb kunnen pakken, kunnen aanvaarden. Laten we danken voor de gemeente, voor de broeders en zusters. Plaatselijk, maar ook wereldwijd. Amen.